Nu moeten we al die champagne zelf drinken. Dus het zal proper zijn.
Full House, Pie.
Hoe gaat het met u?
Niet slecht, zou ik zeggen.
U ziet er ook niet slecht uit, nee.
Dank alles, dank u.
Ja, ja, ja. Want hier zit bij ons dus de nieuwe Paul Housby. U hebt een boek geschreven waarin u de oude Paul Housby probeert te begraven, op een bepaald moment zelfs letterlijk. En de nieuwe Paul Housby moet dan geboren worden. Kan u die nieuwe Paul Housby eens letterlijk omschrijven? Sorry daar.
God, wat is de nieuwe Paul Housby? Dat is eigenlijk een evolutie geweest, ja. Jullie hebben mij allemaal wel gekend voor een stuk via de media.
Ja.
Wij zijn zo opgehemeld geweest dat op den duur jezelf in die bullshit gaat geloven. En dat je dan het contact met de realiteit gaat verliezen.
Ja, Sven en ik hebben het tegen elkaar nog gezegd deze week. Van, er was een tijd dat we er niet aan zouden gedacht hebben om Paul Housby te bellen en hem uit te nodigen. Die mens had geen tijd voor ons, die zat op Wall Street.
Het ging zelfs niet om geen tijd. Dat was een leger van PR-mensen die
een
cordon rondom ons sloten.
Ja.
En bovendien die het ons eigenlijk echt moeilijk maakten, want wij konden niks zeggen zonder 6 keer onze tong te draaien en na te denken welke richting we uit moesten. Dus dat was eigenlijk een onmogelijk leven. Nu is het voor mij veel comfortabeler, ik mag zeggen wat ik wil. Slechter dan het geweest is in de pers de laatste jaren, kan het niet. Met andere woorden, kan alleen maar vooruit.
Ja,
is toch tijd te meer zeggen.
Dat zeiden Sven en ik ook tegen elkaar. Er was een tijd dat we Paul Housby niet konden krijgen. Er was ook een tijd dat we Paul Housby niet in ons programma zouden willen.
Precies.
Maar dat is dus nu allemaal veranderd. In het boek kom ik op een bepaald moment een fase tegen. Ik denk dat dat een sleutelfase is. Jullie zijn in New York. Jullie zijn in een heel duur kantoor op Wall Street, ergens op een hoogste verdieping met uitzicht over de Hudson. En jullie wanen je in de hemel, in het paradijs. En jullie spreken dat ook uit tegen een Amerikaan. Maar zijn antwoord, ik ga het u zelf laten zeggen wat hij antwoordde, dat is verbijsterend.
U refereert naar een scène met onze Amerikaanse advocaat Larry Leffy. Ja, als we op de beurs waren, nooit vergeten, het is in mijn geheugen geprent, 1 december van het jaar 95. Dan zei ik tegen de Larry, we're in heaven, it's done, we got it. Ja. En zijn antwoord, Paul, sorry to say, but you just arrived in hell. En hij had maar al te veel gelijk. Ja.
Weet u nu, geloofde nu en toen?
Absoluut niet. Ja, zeker met naar de beurs te gaan. Ik herinner me, als we toekwamen op de luchthaven, stond daar een meute journalisten en fotografen te wachten. En dan begon voor mij de hemel. Ja. Maar stilletjes aan, enkele kwartalen later, wisten we maar al te goed dat de hel aankwam.
Enkele kwartalen later, zegt u. En dat woord kwartalen is belangrijk. Hè?
Absoluut.
Leg u dat even uit.
Wel, als je op de beurs bent, moet je rapporteren. En de kwartaalrapportering, het zegt het zelf, is per kwartaal elke 3 maanden. Dus, en elke 3 maanden moet je je cijfers halen.
En dat de bedoeling daarvan is dat uw aandeelhouders weten wat de evolutie van het bedrijf is en wat de perspectieven zijn en
absoluut.
Wat die aandelen dus...
Absoluut, absoluut. En daar zit dan een hele meute van financiële mensen rond die aandeel proberen omhoog te duwen. Een aantal zelfs het omgekeerd ook omlaag duwen.
Ja.
Men noemt dat de shortsellers. Maar goed, de bevriende bankiers die zetten alle mogelijke druk op de managers van een publiek bedrijf om dat aandeel omhoog te krijgen. Waarom? Omdat zij zelf en ook hun klanten dan het meest geld verdienen. En iedereen heeft er baat bij dat je goede cijfers haalt. Met andere woorden, je staat onder ongelooflijke druk. Maar het is ook een cultuur in het vooral Amerikaanse bedrijfsleven van de bedrijven die beursgenoteerd zijn. Het is een cultuur. De quarterly culture noemt men dat dan. Ook de klanten weten dat. Klanten weten dat jij publiek genoteerd zit. Met andere woorden, op het einde van het kwartaal, of zij wachten met hun bestellingen tot het einde van het kwartaal om eigenlijk betere condities
om kortingen te kunnen krijgen.
Absoluut.
Want u hebt die bestellingen nodig om aan de aandeelhouders te kunnen zeggen van kijk,
je hebt meer % korting gegeven op je normale prijzen gewoon om dat kwartaal te halen. En of je daar nu dan op dat ogenblik winst mee maakt of niet, is eigenlijk minder relevant. Je moet die omzet halen. Dat is een systeem dat des duivels is, want dat gaat gewoon haaks in op de doelstellingen van uw bedrijf. De doelstellingen van uw bedrijf is eigenlijk om termijn, om winst te halen, maar ook om een lange termijnvisie te ontwikkelen. En met die lange termijnvisie kan het soms dat je echt een kwartaal minder haalt, ja, maar ja, ja, met de doelstelling eigenlijk om een bedrijf uit te bouwen, om ja, u tegen te zeggen.
Dus ik hoor u nu zeggen, de beurs is inherent een ellendig systeem dat tot mislukken
is. Het is een systeem dat des duivels is zoals het nu geconcipieerd ja, is. Ja. Met andere woorden, er wordt heel wat al reeds gespeculeerd en druk uitgeoefend op autoriteiten om van die kwartaalrapporteringen een halfjaarlijks rapportering te maken. Maar dat is blote zever. Ja, dan wordt juist het probleem wat verschoven met enkele maanden. En gaat gezien, in de eerste half jaar gaat praktisch niks van omzet gehaald.
Laat ons het nog een beetje concreter maken. Die kwartaalrapportering, er komt een bepaald moment in de geschiedenis van Lernhout en Hauspie waar er een moment dreigt te komen dat het kwartaal er niet zo goed uitziet. En dan ontstaat de verleiding om de cijfers wat te gaan opleuken.
Absoluut, absoluut.
En dat is ook gebeurd.
Daar is Lernhout en Hauspie, was Lernhout en Hauspie in het verleden tijd, geen uitzondering op. Dus ook de cultuur binnen heel wat Amerikaanse bedrijven. Ja.
U beschrijft in het boek hoe u worstelde met uw geweten.
Absoluut, ja.
Vertel hoe dat ging.
Maar goed, dat gaat tegen uw haren in. Ja, je weet op een bepaald ogenblik dat dit niet meer kan, vooral als het aan het ontsporen is. Als het hier en daar zo, wat men in het Engels zo mooi noemt, een white lie is, ja, een leugentje om best wil, zeggen we dat in het Nederlands, ja, dan kan hij dat misschien nog aan. Maar als dit ontspoort, en dat is dan vooral in de laatste paar jaren van het bestaan van Lennart en Hauspie gebeurd, ja, dan kom je daar zot van gewoon.
Ja, ja. Ik heb de indruk in het boek dat u in die tijd, hè, want u schrijft dit natuurlijk met een zeker perspectief en achteraf zegt u van ja, ik worstelde met mijn geweten. Maar toen probeerde u, denk ik ook, uzelf wijs te maken. Dat het,
absoluut.
En dat lukte ook van uzelf
absoluut
wijs te maken.
Absoluut. Mensen zijn zeer creatief in zichzelf te beliegen. En jij doet dat voor de goede zaak, denk je op dat ogenblik. En misschien zijn die intenties wel juist. En waren die intenties ja, op een bepaald ogenblik wel zeer juist. Maar goed, je kunt zelfs een moord plegen voor de goede zaak.
Ja, een mooi moment in het boek vind ik. Ik wist dat niet. Maar toen Flanders Language Valley werd geopend, dat ging met grootse feesten gepaard. Onder andere een misviering, waarin de bisschop van Brugge aanwezig was.
Absoluut.
U hebt toen gepreekt.
Inderdaad.
Over de successen. Terwijl u wist, op dat moment wist u al dat er gevoefeld werd.
En
dat
absoluut.
En ja, u zit die gelovigen in de kerk te bedriegen, u zit uzelf te bedriegen, maar u bent zelf gelovig. Onze lieve neer, kun je niet bedriegen, hè? Paul.
Wat wil je nu dat ik daarop zeg?
Ja, nee, hoe dat werkt in het hoofd van iemand die in een kathedraal staat te preken, het mooiste moment van de mis. Dat...
Wel, ik heb daar aangehaald dat ik een gewetensconflict had. Ja, wel, dat speelt dan zeer erg mee. Zo erg zelfs dat ik zanderdags gewoon in de douche eronder uit ga. En flauw val. Ja, dat als je het boek gelezen hebt, gaat je de scène wel gelezen hebben. Met andere woorden, dat gewetensconflict speelt zich dan ook fysisch af.
Ja.
Het foute is dan dat je eigenlijk niet echt kritisch naar jezelf kijkt. En ik moet eerlijk bekennen, ik zeg dat ook in het boek. Het heeft meer dan 15 jaar geduurd voor ik echt kritisch naar mijn eigen band te kijken.
Ja, ja want zelfs op het moment dat u flauw valt in de douche, uw vrouw zegt van Paul, kruip in je bed. En ziek uit, maar u gaat door. Hè. U maakt uzelf thuis, want dit is een incident.
Absoluut, het is een klein incidentje. Laat ons maar doorgaan zoals we verder deden.
Ja.
God, ja.
Maar zijn er dan geen intimie waarmee dat je echt kan dat geheim delen? Dat je dat een soort ventiel bevindt om te zeggen, ik heb hier echt toch wel een probleem. Er is niemand op dat ogenblik met wie dat je daarover kunt spreken.
Wel, heb je niemand? Ja, ik had iemand, Jo Lernhout, mijn zakenpartner en een paar andere mensen die erin betrokken waren. Maar voor de rest kun je daar...
Dus jullie hebben onder elkaar geen moment...
En wij hadden ook een zeer goede vriend. Echt een knappe kop en een warm hart. Louis Verbeek, onze topadvocaat. Ja, waar dat wij echt veel dingen mee konden bepraten. Maar ook dat konden we met hem niet bespreken. Want die man had dan de plicht om ons eigenlijk aan te geven. Ja, vanuit zijn stil...
Gelovigen hebben daar een biechtvader voor uitgevonden.
Ja, ja, ja.
Bent
ja,
u ooit voor, tijdens of na gaan biechten?
Over dat soort privé dingen ga ik vandaag niet praten, nee.
Ik neem aan dat het antwoord dan ja is.
Ik antwoord niks. Ik laat mij, ja, niet, duwen in, ik laat mij niet duwen in een antwoord.
Hoewel, Sven, ik ga nu proberen te antwoorden voor Paul. Ja. Om te kunnen biechten, moet je je wel echt van bewust zijn, door en door van
je berouw tonen.
Nee, en dat je aan het zondigen bent.
Ah, ja, okay.
Op het moment dat je jezelf wijs maakt dat je niet aan het zondigen bent, ja,
ga je ook niet biechten.
Maar nu ben ik in de plaats van Paul.
Voilà, dank u.
Dat gaan we niet doen.
Dat gaan we niet doen. Interne keuken. Radio 1. Deel jij de tomatensoep uit? Tomatensoep met balletjes?
Ja, dan moet ik die tellen zeker.
Ik vertel
dat ik er evenveel krijg.
Ja, voor de luisteraars maak ik ook even een samenvatting van het gesprek dat hier tijdens de plaat is gevoerd en wat u niet hebt gehoord. Maar diverse mensen hier aan de tafel hebben verteld dat ze in hun omgeving vrienden en kennissen hebben die nogal wat aandelen van Lernout en Houspie hadden. Vrienden en kennissen, maar ik vraag
het
mij
is af. Niet voor mij, het is voor een vriendin.
Wie hier aan de tafel heeft zelf... aandelen Lernout en Houspie?
Ik niet.
Dat nee, ook niet. Nee.
Eén, ik heb daar geen geld voor. En twee, ik zou het uit principe ook nooit gedaan hebben. Dus gewoon in principe aandelen kopen. Ik vind dat een heel perverse vorm van rijk. Ik wil wel heel graag rijk worden. Maar met dingen die ik verdiend heb, op een eerlijke manier. Ja, het is heel naïef.
Absoluut. Maar Johan, jij ook niet?
Ik doe niets met de beurs.
Ik ben het helemaal eens.
Het probleem stelt zich dus niet, maar ik zou het principeel niet doen.
Niemand. Ik ben een arme academicus. Ik heb geen geld om een beurs te beleggen.
Ik kan me voorstellen dat het een geruststelling voor u is, meneer Houspie, dat niemand hier aan tafel aandelen had en dus het is persoonlijke reden heeft om kwaad te zijn.
Absoluut fantastisch.
Ik wil het nog hebben over... op een bepaald moment is het de Wall Street Journal die de kat de bel aanbindt en die begint te schrijven over mogelijke fraude bij Lernout en Houspie. Maar ik leer uit het boek dat dat te maken zou hebben, het feit dat ze dat wisten, met spionage en met mollen, CIA-mollen, in jullie organisatie. Kan u daar iets over vertellen?
Ja, dat blijkt te kloppen, alhoewel dat je dat nooit kunt bewijzen. We hadden iemand van de Duitse geheime dienst, Stefan Bodenkamp, liet die zich noemen, die in het bedrijf aanwezig was.
Daar weet je het zeker van? Dat
die... Ja, die man heeft ons dan een bepaald ogenblik zijn ware aard getoond, ons bij hem geroepen en gezegd, kijk, dit is aan het gebeuren. Er zijn een aantal mollen van vooral de CIA binnen in jullie bedrijf en dergelijke meer. Maar goed...
Geloofden jullie hem toen hij dat vertelde?
Ja, absoluut. Ja, die man kwam echt met overtuigend bewijs bijna. Allee, bewijs kun je het niet noemen, maar toch een aantal elementen aandraven waar dat we echt in paniek door geraakten van wat is hier gaande met ons? Ja, ja. Wij waren daar zeer naïef in.
Ja, als je dat leest, dan is het echt Vlaamse jongens die per abuis in een Amerikaanse film terecht
zijn. Absoluut. Twee Vlaamse boeren die ergens uitgeschud worden midden in Langley bij de CIA. Ja. Wij waren echt in paniek. Maar om even terug te komen op dat soort toestanden. Men heeft mij in een aantal interviews daar al over ondervraagd. Kun je dat bewijzen? Maar nee, dat is per definitie grijze zone. Die mensen, dat is hun stil om dat in de grijze zone te houden. Dus kun je dat bewijzen? Absoluut niet.
Maar er staat wel een voorbeeld in het boek van toch wel een straffe anekdote. Van jullie hebben op een bepaald moment een vergadering van de Raad van Bestuur. Het is ook van belang om te zeggen dat het lokaal waarin die vergadering doorgaat grote glazen wanden heeft.
Absoluut. Ja.
En vertelt u zelf verder wat er gebeurt?
Wel, blijkbaar hebben een aantal mensen van de geheime diensten daar met wat men noemde een soundgun op die ramen gericht gezeten. En men kan dan
dus met, buiten,
via de trillingen van buiten, via de trillingen van de ruiten, kan men eigenlijk afluisteren wat er gebeurt in...
Zegt James
of gezegd
Bond.
Wordt in,
echt James Bond, ja. En jullie werden achterdochtig toen de resultaten van de vergadering op de website van de Wall Street Journal...
Binnen het kwartier of binnen het half uur stond dat
en
al op de
nog
website.
Niemand had het lokaal verlaten.
Absoluut, ja. Och, dat weet ik niet. Dat is veel te lang geleden om dat te weten. Of om dat nog te weten. Maar het was verbazingwekkend dat eigenlijk nog geen half uur later alles terug te vinden was op de website van de Wall Street Journal.
Ja, ja, ja. Wat natuurlijk niet wegneemt, de Wall Street Journal kon alleen maar jullie kapot schrijven, omdat er gefraudeerd was natuurlijk.
Absoluut, dat zeg ik ook duidelijk.
Het is niet de schuld van Wall Street Journal.
Duidelijk in het boek. En wij moeten absoluut niet met de vinger wijzen naar de Wall Street Journal. We hebben hen wel de gouden kogels geleverd om hen af te maken. Ik hoor nu nog een aantal advocaten in de rechtszaak pleiten over de torpedo's die vanuit de Wall Street Journal op ons Vlaams bedrijf gestuurd waren. Ja, het waren toch wel torpedo's van Vlaamse maatregelen. Wij hadden ze zelf gemaakt.
Ja. Het fraudeproces is begonnen in 2007, geloof ik. Dat was net op het moment dat de wereldeconomie in crisis geraakte en dat er heel veel kritische vragen werden gesteld over managementstechnieken, over de beurs. Hoe hebt u dat beleefd met die ervaring in uw rugzak? Of was u te zeer met uw eigen zaak bezig om daar...
Nee, ik was dan al in een stadium of in een genezingproces bezig. Waarom heb ik dat beleefd? Ik heb uiteraard aan de lijve heel dat financieel systeem en het beursgebeuren in Wall Street meegemaakt. Er zijn weken geweest waar ik twee keer op een week in Wall Street was. Ja. En er zijn zoveel parallellen te trekken tussen ons verhaal en hetgeen dat met de financiële crisis gebeurd is.
Ja. Ja, dus u probeert in het boek... kritiek te uiten op het systeem van het kapitalisme. U noemt het eendimensionale kapitalisme.
Wel, luister, dat is, of dat was in alle gevallen, maar ik ben er nu niet meer in contact mee, een cultuur van fear en greed. Ja, greed, gulzigheid. Ja, gulzigheid, vooral monetair, op centen. Er waren geen winsten genoeg. De analisten die dus ons bedrijf bijvoorbeeld moesten volgen, die werden beloond op de omzet bij hun investmentbank van het aantal aandelen dat zij bij ons bedrijf konden doen omzetten bij die bank. Met andere woorden, zij moesten eigenlijk naar de belegger toe oordelen of alles fair en juist was bij het bedrijf. Aan de andere kant hadden zij een premie als er veel aandelen verkocht werden van het bedrijf. Hoe duivels kan het niet zijn? Een tweede element bijvoorbeeld. Bankiers moesten, de investmentbankers moesten, wat men noemde een fairness opinion geven als wij een overname deden. De grootste overname, Dictafoon, bijna $1 miljard, dus ongeveer een 14 miljard Belgische frank. Niet niks, maar zij hadden daar wel een percent op.
Ja.
Ja, met andere woorden... Als zij moesten zeggen naar het publiek toe, deze aankoop van dit bedrijf is fair, dat is goed voor het bedrijf, ja, dan stel ik daar mijn vraagtekens over.
Zeg maar, het systeem dat u daar noemt, dat bestaat nog altijd. Ja. Als de bank mij aandelen verkoopt, dan verdient ze daaraan. Als ik er iets aan verlies, ben ik de enige die...
Wel, dat bij een bank verschillende afdelingen zijn. Enerzijds wat men noemt de analisten en aan de andere kant de mensen die aandelen verhandelen. Volgens de banken toen, ik kan nu niet meer praten, was daar een Chinese wall tussen. Praten die met elkaar, met botten.
Precies, en dat is nog altijd zo.
Ja, die veronderstelling kan ik nu niet maken omdat ik met die wereld niet meer in contact ben.
Ja, u pleit in uw boek voor de spirituele kant van het zaken doen. U probeert een alternatief aan te geven.
Alternatief, wie ben ik nog om alternatieven aan te brengen? Je zit wel iemand die 5 jaar bak gekregen heeft.
Ja.
Maar ik pleit voor het model dat Mohamed Yunus naar voren brengt in zijn boek Social Business. Ja, die vent zegt goed, als je kijkt naar het klassieke NGO-verhaal, ja, waar dat mensen met een handje uitgestoken staan om te krijgen en anderzijds een aantal mensen klaarstaan om te geven en daar dan ook afhankelijkheid van creëren wederzijds. Ja. Die gelooft niet in dat model. Aan de andere kant vindt hij dat als men iets sociaal wil doen, moet het sustainable zijn. Met andere woorden, social business betekent dat je eigenlijk winst kunt maken met iets waar je dan van als de winsten gerealiseerd zijn, terug weer investeert in je sociale doelen. En dat vind ik wel fantastisch als concept.
Ja. U moet de gevangenis in, hè? 3 jaar, al weet u nog niet precies wanneer. En u hebt daar ervaring mee, u hebt al een aantal dagen, 70 dagen in voorarrest gezeten. Hoe bereidt u zich daarop voor? Ik neem aan dat u een manier zoekt om dat een zinvolle tijd te maken.
Ik weet het niet of ik in de gevangenis moet, het kan ook zijn met enkelband, elektronisch toezicht. Dat zijn allemaal dingen waar dat de strafuitvoeringsrechtbank zich zal over uitspreken. En ook daar vandaag kan ik mij ook niet over uitspreken.
Bent u niet zo bezig met een beeld op te hangen van de nobele mens nu die misschien op enige mildheid zal kunnen rekenen in verband nu met die uitvoering van die straf?
God, nee. Als je kijkt, ik heb 10 jaar gezwegen en ik heb eigenlijk gewoon gezwegen omdat mijn boodschap...
Ja, want u bent geen gevaar meer voor de samenleving nu, dus u kunt eigenlijk even met een enkelband rondlopen. Dan.
Had ik mijn boek uitgebracht voor de uitspraak, ja, dan kon daar vragen over gesteld worden, want hetgeen ik daar wilde mededelen, ja, dat zou sowieso verdisconteerd geweest zijn van is echt het wel om een betere straf te krijgen.
Ja.
Dat heb ik bewust niet willen doen. Het boek was eigenlijk
ik betwijfel
alweer
niet aan een goede bedoeling, hè, voor een goed begrip.
Ja, ik heb een dik vel gekregen. Je mag alles zeggen wat je wilt van mij.
Maar is van zo'n celstraf, is daar nog iets zinvol van te maken?
Wel, ik vind dat je van elk moment in je leven iets zinvols kunt maken. Ja, als je maar bewust genoeg bent van wat er bij je omgaat en bij anderen omgaat. Ik ben al 70 dagen in de gevangenis geweest, in voorarrest. Ja. En ik heb daar uiteraard een aantal mensen gezien of gehoord die van minder allooi waren. Maar ik heb eigenlijk ook wel een paar fantastische mensen ontmoet. Ja.
Hey, maar rekent u erop, stel nu die gevangenisstraf wordt uitgezeten, op een bepaald moment, denk u dan bijvoorbeeld van nog een nieuw project te kunnen uitbouwen, voor uzelf nog, van zeggen, hoe is dan het leven, het perspectief van het leven nadien, heb je daar ook al over nagedacht? Of is dat...
Absoluut, ja, ik ben met een project bezig, ik vernoem het ook in het boek, ik vernoem het ook in een aantal interviews, ik noem dat het H-Web project, en ik ga er vandaag niet zoveel over vertellen. Waarom? Om dit nog een aantal maanden moet uitrijpen. We zijn daar nu met een 20-tal mensen die daarachter staan, maar ik ben het wel beu van in het zakenleven en ook in mijn eigen leven. Ik moet naar niemand met de vinger wijzen. Fantastische projecten naar voren te brengen. Miljoenen en miljarden en businessplans en PowerPoint-presentaties. En dan, wat dat je dan gerealiseerd ziet, dan heb je daar een aantal vragen rond. Ik heb dan liever van ermee uit te komen als het werkt. Ja.
Ja.
En ik vraag ook aan mensen die zich daarachter zetten en of mensen die daarover schrijven of praten, beoordeel mij nu niet op één ding, maar beoordeel mij over de komende jaren. Ja, ja. Op het consequent zijn met hetgeen ik vertel.
Ja. Er bestaat al een website van happinessweb.org. Ik ben al eens gaan kijken, maar het stelt nog niet veel voor.
Nee, absoluut niet. Nee.
Heb ik al gezegd dat uw boek Paul Housby priester, muzikant, piloot heet en dat het antwoord was op de vraag van uw moeder, wat wilt je later worden? De Pol, priester, muzikant, piloot.